Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en dit is een extra aflevering van de podcast waarin we bespreken wat er dit weekend allemaal is gebeurd in Rusland. Buitenlandredacteur Jan van Bentum, goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
Ja, een hoop gebeurt dit weekend. Laten we even bij het begin beginnen. Vrijdag kondigde Prigozhin, de baas van de Wagnergroep, dat is een soort huurlingenleger, een mars naar Moskou aan. Waarom?
Het startpunt was dat hij een overleg wilde hebben met de minister van Defensie Shoigu en de bevelhebber van de strijdkrachten, generaal Valery Gerasimov. Dat wilde hij in Rostov. Nou, dat kon hij schudden, dat gingen ze echt niet doen. Waarop hij dus naar Moskou, naar hen toe ging. Dat was zijn mars naar Moskou. Maar hij gaf er meteen een andere naam aan, namelijk de mars van de gerechtigheid. En dat heeft wel te maken met al die claims die hij had gedaan, ook naar hun toe, dat zij de Wagner-strijders, die wel werden ingezet op het meest verschrikkelijke plekken van het front, bij Bakhmut, niet van voldoende munitie en wapens hadden voorzien. Hey, je kent die beroemde scheldpartij begin mei, dat hij dus naast de lichamen van veel gedode Wagner-strijders stond en zowel Shoigu als Gerasimov uitschold voor klootzakken, kijk dan nog naar ze. Het is hun bloed dat vergoten is door jullie. Jullie toedoen en jullie weigeren hen te steunen. Jullie zijn de verraders. Nou, al dat soort cryptologie. Maar, en daar zit dus de grote omwenteling. Zij hebben gereageerd door te eisen dat voor 1 juli aanstaande, dus nu binnen een week, alle externe milities die meevochten aan de Russische kant onder het bevel van het Russische leger moesten vallen. Die dienden zich in te schrijven als militair van de Russische strijdkrachten. Nou, dat gingen Wagner-strijders ook al wel doen. Maar bijvoorbeeld ook de troepen van Kadyrov, die Tsjetsjeense leider, die zouden daaronder vallen. Nou, Kadyrov heeft gezegd, doen we. En Prigozhin heeft gezegd, doen we niet. Want ik wil helemaal niet onder jullie verschrikkelijke leiding. Toen kwam dus, dat besluit was van 10 juni. Nu 2 weken geleden. Op 14 juni hield Poetin een bijeenkomst met allemaal van die militaire bloggers. En dat zijn ook vrij rechtsnationalistische figuren vaak die ook zeggen van er moet meer gemobiliseerd worden, er moet harder worden aangevallen. En Poetin had een vriendelijk gesprek met ze. Dat ging allemaal heel bedeesd ineens. Dat zal ze ook wel ingepeperd zijn. Maar daarin zei Poetin wel dat hij dat voornemen om die Wagner-milities en anderen bij het leger te voegen, dat hij dat steunde en zei hij erbij, dat moet wel zo snel mogelijk.
Okay.
Dat was dus wezen het einde van de onafhankelijke positie van Prigozhin.
En dus ook dat van Kadyrov bijvoorbeeld?
Ja, maar Kadyrov heeft zich altijd al onder en achter Poetin geschaard. Nou, dat zei Prigozhin ook wel te doen. Die mars naar Moskou, een mars voor gerechtigheid, zou tegen de corruptie en het wanbestuur, wanbeleid van de minister en van de bevelhebber zijn. Die dus de president daarmee niet goed dienden. Maar ja, toen kwam die toespraak van Poetin op zaterdagmorgen. En die maakte meerdere keren in zijn 5 minuten toespraak Prigozhin voor verrader uit.
Vrijdag kondigde die Prigozhin al zeg maar die mars aan. En de zaterdag
min of meer. Ja, ja. Hij kondigde aan dat hij met ze wilde praten en dat hij ze desnoods zou ophalen. Nou, en zaterdag gingen ze op weg. Nou, dat moet goed zijn voorbereid. Als je die kolonnen ziet, er gingen luchtafweergeschut ging mee met radarsystemen. Er waren trucks bij met aanhangers vol brandstof. Was duidelijk voorbereid om een lange rit te maken. Dus daar had hij al langer over nagedacht. Nou, daar heeft hij zeg maar 2 weken de tijd voor gehad zo'n beetje, vanaf 10 juni. En dat voerde hij nu uit.
Ja, en toen zaterdag dus direct weer stoppen.
Ja, en daar zit dus wel een heel groot vraagteken bij. Dat heeft te maken natuurlijk met de positie van Lukashenko. Lukashenko, de president van Belarus, kent Prigozhin ook al 20 jaar en zegt, en die heeft dus contact opgenomen met Poetin, van zal ik niet onderhandelen? En wat kunnen we hem aanbieden? Nou, dat aanbod is nog onbekend. Het is in ieder geval, hij wordt niet vervolgd, zoals Poetin eerder zei. Hij zal niet worden bestraft, zoals Poetin eerder zei. Dus wat dat betreft, we hebben van Poetin ook nog niks weer gehoord.
Dat is toch ook wel opmerkelijk dat hij eerst zulke stevige taal spreekt, zo van een verrader, we moeten hem aanpakken, en dan daarna ineens van, nou, we gaan hem toch niet aanpakken en
Nou ja, hij gaat vrij uit. Dat liet hij dan zeggen door zijn woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov. Mm-hmm. Die zei van ja, luister eens, er is een nog hoger doel. En dat is geen Russisch bloedvergieten. Maar er is nog een ander doel. En dat begint nu langzamerhand in de discussie te komen van wat is hier in vredesnaam aan echt gebeurd.
Ja.
Hij is niet alleen in Rostov heeft hij dat Russische hoofdkwartier kunnen innemen, terwijl de mensen buiten stonden te applaudisseren, want die zijn die corruptie ook wel zat. Maar hij is ook in Voronezh geweest, hè? Die stad halverwege Rostov en Moskou. Bij Voronezh heb je de Voronezh 45 nucleaire opslagplek. En er zijn berichten dat hij daar wel degelijk is geweest. Ook in die buurt is bijvoorbeeld een Russische gevechtshelikopter uit de lucht geschoten door dat konvooi. En dat is niet de minste gevechtshelikopter, het is een KA-52. Die kan een Leopard tank vernietigen, dat zijn we inmiddels achtergekomen. Als hij bij die nucleaire opslagplek is geweest, er zijn nu suggesties in Twittergroepen, militaire groepen ook, die zeggen van, zodra hij daar een paar nucleaire koppen heeft weten te bemachtigen, heeft hij dus zijn operatie beëindigd, want nou ja, al zijn doelen waren daarmee bereikt. En de rest van de kolonne was toen al op een kleine 200 kilometer van Moskou, zeggen de Amerikanen ook, en maakte toen rechtsomkeerd.
Ja, hij wilde dus eigenlijk vooral die koppen hebben in plaats van dat het echt een richting Moskou optrekken was.
Ja, is het waar? Geen idee, dat weten we nog niet. Er is nog niet echt bewijs in beelden of zo dat hij überhaupt ook bij die opslagplek is geweest. Maar ja, mensen zitten nu gigantisch te speculeren. Wat is hier echt gebeurd? Het kan ook zijn geweest dat hij heeft gedreigd daar naartoe te gaan. We zullen dat pas waarschijnlijk over lange tijd weten.
Ja.
En misschien als hij zich echt veilig voelt, en dat zou wel eens in Afrika kunnen zijn. Want daar heb je grote Wagner-units die vechten in Mali, waar een anderhalve week geleden de junta heeft gezegd, de militaire junta naar de zoveelste staatsgreep, van de MINUSMA VN-vredesmissie moet opkrassen. We hebben Wagner wel. Heb dat in Burkina Faso, ze zitten in Soedan, ze zitten in de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar ze zaten ook in Syrië, noem maar op, Libië, allerlei plekken zeg maar, waar Rusland zijn invloed wilde uitoefenen zonder dat ze direct aantoonbaar betrokken waren bij de strijd in die gebieden, daar zit Wagner.
Ja.
Dat was ook al zo in Oost-Oekraïne, in de Donetsk, tussen 2014 en februari 2022. Daarvoor is Wagner eigenlijk min of meer opgericht om daar een heimelijke oorlog voor Poetin te kunnen voeren. Ja, maar wat weet Prigozhin er allemaal van? Wat voor details heeft hij die zo bedreigend kunnen zijn voor Rusland, die hij ook naar buiten zou kunnen krijgen? Je moet eigenlijk bedenken, per 14 juni was zijn toekomst als leider van Wagner in dienst van de Russische staat, dat was afgelopen.
Omdat hij niet meer zijn eigen leger mocht houden, dat had Poetin gezegd.
Ja. En nou ja, dan wil je een goede pensioenvoorziening, laten we het zo maar zeggen. En er zit natuurlijk wel oprechte woede ook achter. Hij voelt zich verschrikkelijk in de steek gelaten door die legerleiding.
Ja, want hij had te weinig munitie bijvoorbeeld, vond hij, hè, dat slecht geregeld was en dat de legerleiding überhaupt weinig plan had.
Ja, en je hebt dan nog die claim dat ze vrijdag vorige week dat de Russische helikopters een aanval zouden hebben uitgevoerd op een Wagner-kamp waarbij veel Wagner-strijders zouden zijn omgekomen. En daar liet je ook allemaal beelden van zijn. Ja, voor hetzelfde geld is het een Oekraïense raketaanval geweest. Daar weten wij ook geen spat van.
Het blijft opmerkelijk dat hij de ene dag denk je, nou, dit is een serieuze opstand, muiterij. En een dag later is het alweer voorbij. Dan denk je toch van, wat voor deal hebben ze dan gemaakt? Dat hij zo snel weer...
willen vertellen.
Maar als je er zo lang over nadenkt, dan ga je toch niet na één dag inbinden?
Ja, of je hebt echt bereikt wat je wilt hebben. Dat is natuurlijk de grote vraag. Met de diepe, diepe stilte van het Kremlin, maar ook van, heb jij Shoigu gezien, de minister van Defensie? Heb jij die bevelhebber van Gerasimov weer gezien? Wat er wel is gebeurd, is dat niet alleen de Moskovieten en de Russische televisiekijkers met open mond hebben ze te kijken naar een televisiejournaal wat kort toch bericht deed van dit gebeuren.
Ja.
En met open mond hebben ze te kijken dat in Moskou in één keer versperringen werden aangebracht als zou de stad in oorlog geraken. Ja, dan denk je ook van, wat is er met onze leiding aan de hand? Dus dat, Er is zo'n bom onder het vertrouwen in Poetin en zijn regering gelegd. We hebben nog geen idee hoe dat gaat uitwerken op de langere termijn.
Wil ik het zo over hebben, nog even kort. Maar die Prigozhin, is die zijn leven wel zeker nu?
Nee. Kijk, er zijn heel wat uitspraken van Poetin bekend dat wie ooit een KGB-agent is geweest, blijft het altijd. En als je weggaat, dan ben je een verrader. En die zal zijn straf niet ontlopen. Hetzelfde geldt zeg maar, voor alle verraders, zoals Poetin ze benoemt. En dat heeft hij met Prigozhin gedaan. Die man die heeft een doelwit op zijn rug staan van hier tot Moskou, zeg maar. Dus die moet de rest van zijn leven zeer op zijn hoede zijn. En de vraag is hoe lang de rest van zijn leven zal zijn. Ja. Nou, het enige wat daar een beetje ook een verzekering voor hem is, is dat Lukashenko dus zo publiek naar buiten is gekomen van dit is de deal, zijn veiligheid is gegarandeerd, hij zal niet worden gestraft. Als Prigozhin heel snel zou worden gedood, en zeker als dat in Belarus zou gebeuren, in Wit-Rusland, dan heeft Poetin ook zijn deal met Lukashenko gebroken. Nou, kan hij natuurlijk weer allerlei smoesen verzinnen van ja, ongeluk geweest, is bovenuit een hotel gevallen en er stond toevallig een omheining onder met van die puntjes eraan. Dat gebeurde in Londen al een paar keer met zijn tegenstanders. Maar nee, Prigozhin is zijn leven niet zeker.
Nee.
Nergens.
Wat doet dit eigenlijk met het aanzien van Poetin? Mensen hebben gezien, hij is niet onaantastbaar.
Nee, een hele, hele, hele diepe kras op het gelaat van de machtige leider van de grootste nucleaire macht ter wereld. He, Rusland heeft de meeste kernwapens, meer nog dan de Verenigde Staten, en ook nog gemoderniseerd. En de Amerikaanse Minuteman 3, die zijn zo verdraaide oud dat ze de deksels van de lanceersilo's soms met vlambranders moeten openmaken, maar... Rusland is al sinds 2004 bezig met een groot moderniseringsprogramma van de nucleaire wapensystemen. Nou, daar ben jij de leider van. Ja. En er gaat een kolonne van maximaal 5000 militairen deden daar aan mee. Als we de cijfers een beetje aanlopen. En want het totaal wat Wagner wat nog had was 25.000 man. Er is dus een deel in Rostov gebleven. Mm-hmm. Er was nog een deel in Oost-Oekraïne. En er ging een deel op weg naar Moskou. Nou, die staat, die grote nucleaire macht, de leider daarvan, kon dus tot op 200 kilometer van Moskou af dat clubje niet tegenhouden. My goodness. Zelfs in China, ik las de Global Times, een van de Chinese staatsbladen, die hadden zoiets van, ja, Rusland zou in chaos kunnen storten. Dat was nog al voordat de deal werd bekendgemaakt. Nou, dat geeft geen diep vertrouwen in je meest strategische partner van Xi Jinping weer.
Ja.
Die krabt zich nou ook al achter zijn oren van, wat is dit? Met wie ben ik in zee gegaan voor het grote plan om de wereldorde te veranderen?
Ja, het is sowieso interessant om het te blijven volgen de komende weken. Want wat zijn de gevolgen voor de oorlog?
Nou ja, er gingen grapjes rond. Hè. Een van de ministers die zei van, onze popcorn is op. We zitten gewoon ademloos naar de televisie te kijken. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Maar vergeet niet, diezelfde dag, die zaterdag. En die zaterdagmorgen waren zware Russische raketaanvallen en droneaanvallen op grote steden in Oekraïne, Kharkiv, maar ook Kiev. En Kiev is ook een woonflat weer getroffen. Er waren zondag al 5 doden en het dodental liep nog steeds verder op. Dus die oorlog die gaat gewoon door. Daar wilde Prigozhin nog geen einde aan. Hij wilde juist dat het massaler zou gebeuren. Dat Oekraïne nou echt platgewalst zou worden met inzet van alle macht van Rusland. Dat zou ook doden aan Russische kant schelen, dacht hij. Dus ja, het is een heel gemengd beeld. Ja. En de andere kant is ook dat er nu in Rusland al stemmen opgaan. Die zeggen, ho, 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 dat Wagner-leger moet je niet ontbinden. Zeker niet in het buitenland. Denk aan Afrika. Mm-hmm. We hebben dat gewoon veel te hard nodig. Het is, zei een van de militaire deskundigen daar, de meest capabele militaire eenheid die we hebben. Dat moet je niet afbreken. Die moet je apart bewaren. Misschien met een andere commandant, oké, prima. Maar blijf verder van je Wagner-eenheid af.
Hoe gaan de komende weken eruit zien? Durf je dat te voorspellen?
Nee. Kijk naar zaterdag. Wie had dat durven voorspellen?
Maar betekent dat de oorlog gewoon weer een soort van verder gaat waar die was gebleven?
De oorlog gaat gewoon verder waar die was gebleven met één kanttekening. De legerleiding wil zich nu bewijzen. En dat kan betekenen dat de aanvallen heftiger worden. We hadden vrijdag een artikel in het Nederlands Dagblad dat er nu serieus discussie in Rusland is. Echt tot op de top discussieplatforms als de Russische Raad voor Internationale Zaken, maar ook een Valdai discussieclub, dat er een nuclear strike, zoals we dat willen noemen, dus een enkele Russische nucleaire aanvallen op een Europees doelwit, met name Polen, de stad Poznan werd met name genoemd, om het Westen weer angst aan te jagen, zodat ze de steun aan Oekraïne inbinden en er een eind aan het neonazi-regime, zoals Rusland dan zegt, kan worden gemaakt in Kiev. Nou, dat was al een serieuze discussie. Zondag stond dat verhaal op de voorpagina van het Russische staatsnieuwsbureau RIA Novosti. Dus heel Rusland kon dat lezen. De oproep, er is geen keus meer, was de titel. Rusland moet een nucleaire aanval op Europa uitvoeren. Nou, die discussie zal dreiging zijn, mag ik ernstig hopen, ga ik ook vanuit. Om het Westen angst aan te jagen, om te zeggen, wij hebben die capaciteit nog, jongens, vergeet dat niet. Maar het is wel, je ziet op wat voor niveaus ze nu aan het denken zijn en hoe op allerlei niveaus grenzen met een rotgang verschuiven.
We blijven het volgen, Jan. Dankjewel voor nu.
Graag gedaan. Hoi hoi.
Tot zover deze extra aflevering van de podcast Blik op Buitenland over alles wat er dit weekend is gebeurd in Rusland.